Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij naar professor Herman Dedijn over het ondernemen van een bedevaart. We laten hem graag aan het woord.
Vandaag zal ik het dus hebben over bedevaarten naar heilige plaatsen. Ik zal beginnen met een en ander te zeggen over wat het eigenlijk is, een heilige plaats. Maar laat ons eerst nog even nadenken over het feit dat ook vandaag bedevaarten naar heilige plaatsen gebeuren te midden van een door en door geseculariseerde cultuur. En dat is misschien wel vreemd. Maar wat is dat eigenlijk, een geseculariseerde cultuur? Het is geen cultuur waarin de religie afwezig is. Integendeel, de aandacht voor rituelen, voor bedevaarten, voor symbolen enzovoort enzovoort is misschien groter dan ooit. Een geseculariseerde cultuur is een cultuur waarin religie voor heel veel mensen niets meer betekent. En waarin ook religie voor sommigen eigenlijk iets is dat allang had moeten verdwenen zijn, waardoor zij zich verplicht voelen om tegen de aanwezigheid van de religie, vooral in de publieke ruimte, bijvoorbeeld bij bedevaarten, zich daartegen te moeten verzetten. Maar hoewel we leven in een geseculariseerde cultuur, is het helemaal niet zo dat mensen strikt genomen modern denken en leven. Modern in de door wetenschap en ratio geleide denken en doen. Dat is helemaal niet zo. Nog in het individuele leven, nog in het collectieve leven, leven wij als strikt moderne, wetenschappelijk georiënteerde mensen. Integendeel. Bijvoorbeeld, plaatsen en tijden die voor de wetenschap homogeen zijn. Een plaats is gewoon een kruisje op assen in de ruimte. De tijd, een tijdstip, is gewoon een punt in een lineaire lijn van allemaal gelijke punten. Wel, zo beleven wij de tijd en de plaats of de ruimte helemaal niet. Ook totaal geseculariseerde mensen beleven bepaalde plaatsen als speciaal. Het Heilig Land, bijvoorbeeld, is strikt wetenschappelijk gesproken helemaal geen heilig land. Het is gewoon een deel van de aardoppervlak. Niet anders, niet heiliger dan welke andere ruimte of plaats dan ook. Maar voor enorm veel mensen is het Heilige Land, is bijvoorbeeld de heilige stad Jeruzalem, iets buitengewoon speciaal. En voor alle mensen zijn bepaalde plaatsen en bepaalde tijdstippen werkelijk speciaal. En dat geldt zowel voor het individuele leven als voor het collectieve leven. De verjaardag bijvoorbeeld wordt door haast iedereen gevierd. Dat is iets speciaals, terwijl het eigenlijk een arbitraire datum is. Het geboortedorp, de plaats waar we geboren zijn, heeft voor de vele mensen, voor de praktisch alle mensen, een speciale betekenis. Men wil dat opnieuw bezoeken, als men daar nooit geweest is, of als men nu in een vreemd land woont. Plaatsen krijgen ook speciale betekenis, door gebeurtenissen, door belangrijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door een moord, of door een zwaar ongeval. En op die plaatsen komen gedenktekens. Men komt telkens opnieuw naar die plaatsen om die gebeurtenis, die verschrikkelijke of heugelijke gebeurtenis, om die te vieren. En hetzelfde geldt voor het collectieve leven van moderne mensen, van geseculariseerde mensen. Herinner u de millenniumgekte rond de overgang naar het jaar 2000? Dat is eigenlijk een puur arbitraire overgang, gebaseerd op een christelijke kalender die dan nog niet 100% juist is. En toch is dat, die overgang op een ongelooflijke manier wereldwijd gevierd. Allerlei plaatsen die in het collectieve geheugen gebrand staan, omwille van wat daar gebeurd is, denk aan Auschwitz bijvoorbeeld, wel, die plaatsen worden met speciale aandacht en speciale eerbied behandeld. Men kan daar niet zomaar doen wat men wil. Men kan op die plaats geen supermarkt maken, bijvoorbeeld. En allerlei plaatsen zijn gekenmerkt door niet alleen gedenktekens, maar ook tempels, mausolea en wat weet ik allemaal. En al die plaatsen hebben voor collectieven, voor gemeenschappen, een zeer grote betekenis. Denk ook aan het zeer postmoderne fenomeen van de citytrips. Wat is er zo belangrijk aan een stad dat die speciaal zou moeten bezocht worden? Een stad is gewoon een plaats in de ruimte. Maar het is tegelijk de condensatie van enorm veel betekenissen en gebeurtenissen die aan die stad een speciale betekenis geven. Met gebouwen en tempels en wat weet ik allemaal, die zelf de betekenis van die stad verhogen. Zodanig dat honderdduizenden mensen tegenwoordig dergelijke steden bezoeken, als waren het heiligdommen. En tenslotte is er ook de natuur. De natuur die strikt wetenschappelijk gesproken niets anders is dan cellen en organismen die op een of andere manier kausaal met elkaar verbonden zijn. Wel, ook die natuur beleven door en door geseculariseerde mensen heel dikwijls op een heel speciale manier. Ze geven daar bijna een sacrale betekenis aan. Zowel vroeger als nu. Bepaalde landschappen hebben een uitzonderlijke betekenis. Ze worden bewaard. Je mag daar weer niet gaan doen wat je wil. Er zijn wouden, bergen, die een heel speciale betekenis hebben in de verbeelding van de mensen. En voor bepaalde groepen mensen zijn ook bepaalde landschappen als het ware sacraal. Denk aan de manier waarop aboriginals in Australië hun land, de landschappen waarin hun voorouders leefden, waarin ook zij leven, en die ze een plaats toekennen in een tijd die niet de gewone tijd is, maar die een soort sacrale tijd is, wel, die beleving, dat hebben mutatis mutandis ook hedendaagse mensen voor bepaalde soorten, plaatsen en landschappen. Men kan ook denken aan indianenstammen bijvoorbeeld, die ook de grond van de voorvaderen, waar hun voorvaderen en voorouders begraven zijn, een heel speciale betekenis geven, zodanig dat zij zich sterk verzetten tegen industrialisering of gewoon wegen daardoor trekken. Dus men ziet, dit is een door en door menselijk fenomeen. En niet alleen een religieus fenomeen. De religie, zeker de katholieke religie, is een religie die niet tegen het menselijke is. Integendeel, al het menselijke, het lichamelijke, rituelen, houdingen, gebruiken, worden opgenomen. Ook de natuur, tijd en plaats worden opgenomen in een betekeniswereld die door en door verband houdt met het transcendente en waarin het natuurlijke, als het ware, in wat men soms het bovennatuurlijke noemt, opgenomen wordt en een nieuwe betekenis, een sacrale betekenis krijgt, die verband houdt met onze relatie tot God, tot het transcendente. Ik heb zojuist gesproken over het interessante fenomeen dat door en door menselijke interesses in bepaalde plaatsen, tijdstippen, landschappen en wat weet ik allemaal, die we ook bij geseculariseerde mensen nog altijd even sterk aanwezig zien, dat die in de godsdienst niet worden verworpen, tenminste niet in het katholicisme, maar worden opgenomen in een breder betekeniskader, een religieus betekeniskader. Ik heb al gezegd dat dat te maken heeft met het feit dat zeker in het katholicisme het lichamelijke, de natuur, niet verwerpelijk is, maar integendeel, met al wat daarbij komt, met aandacht voor speciale plaatsen en tijden, opgenomen wordt in die religieuze betekenisorde. Het is zelfs zo dat het katholicisme, het christendom, van meet af aan, wat men noemt heidense plaatsen en tijden en beelden en rituelen en gebruiken, heeft opgenomen en een nieuwe betekenis gegeven. Denk bijvoorbeeld aan voorouderkultus die voor bepaalde groepen mensen, voor bepaalde stammen of groepen mensen van uitzonderlijke betekenis is. Bijvoorbeeld ook combinaties die voor binnen een heidense context een heel speciale sacrale betekenis kregen, zoals bijvoorbeeld de combinatie van berg, grot en water. Wel, dat soort heilige plaats waar die dingen samenkomen en die een puur heidense heilige plaats is, wel, dat wordt soms ook in de religieuze context opgenomen. Lourdes is een mooi voorbeeld van hoe waarschijnlijk een heel oud heidense manier van denken over die combinatie van berg, grot en water, hoe dat opgenomen wordt in de context van de verschijning van de Heilige Maagd in Lourdes. En zo kan ik nog vele andere fenomenen vermelden. Eén laatste misschien. We hebben in de katholieke traditie, in de christelijke traditie, heel veel voorbeelden van heidense of niet-christelijke tempels of heilige plaatsen die in de katholieke ruimte als het ware opgenomen zijn en waar een gewijde kerk eigenlijk de sacralisering is van die vroegere heidense plaatsen. De vraag rijst natuurlijk, en die zal ik nu even proberen te beantwoorden, wat nu zo typisch christelijk is aan christelijke heilige plaatsen. Het is bekend dat in de Bijbel gezegd wordt dat buiten God als het ware niets heilig is. Dat werd gezegd bijvoorbeeld in verband met de berg Horeb, die voor de Joden een heilige berg was. En nu in zekere zin is dat gewoon een berg. Daar is niets speciaals aan. Dat is een berg zoals alle andere bergen. En toch krijgt die in het Jodendom een heel specifieke religieuze betekenis. En die betekenis hangt niet af van magische krachten of zoiets, die aan die plaats, aan die structuur worden toegekend. Nee, de heiligheid van die berg is uitsluitend te danken aan het feit dat God daar aan Mozes verschenen is of aanwezig geweest is. Dus het is alleen in de relatie tot het transcendente of tot een persoon die een speciale relatie heeft met het transcendente dat plaatsen en tijden een specifieke religieuze betekenis krijgen in het katholicisme. Typisch voor christelijke heilige plaatsen is, voor zover ik dat kan nagaan, heb kunnen nagaan, dat zij altijd in zekere zin de aanwezigheid vereisen van Christus, Maria, heiligen of martelaren. Waarom is het Heilige Land het Heilige Land van, ook voor de christen? Wel, omdat Jezus daar geleefd heeft. Omdat hij daar met zijn apostelen door dat land getrokken is. En het is voor christenen, ook voor katholieken, heel speciaal en interessant. Men is daar dankbaar voor. Als men in het Heilig Land, als het ware in de voetsporen van Christus en zijn apostelen, door dat landschap kan trekken en de heilige plaatsen bezoeken die daar aanwezig zijn. Ook de aanwezigheid van heiligen of de aanwezigheid van bepaalde gebeurtenissen op specifieke plaatsen maakt die plaatsen als het ware tot heilige plaatsen. Bijvoorbeeld waar een martelaar gestorven is, geeft men dikwijls een speciale betekenis aan de plaats waar dat gebeurd is. De marteldood van Petrus bijvoorbeeld in Rome heeft aanleiding gegeven tot een heilige plaats. Die heilige plaats wordt, en dat is ook interessant om te vermelden, die wordt pas echt heilig als het ware, wanneer daar ook een kapel of een kerk opgebouwd wordt. En u weet dat een kapel en zeker een kerk waar de Eucharistie kan plaatsvinden, dat ingewijd moet worden. Dus de heiligheid van de plaats die hangt af ten eerste van de band met een religieus figuur, Christus, Maria, heiligen, martelaren, maar ook met de erkenning door de kerk, via de inwijding van een kerkgebouw, van die heilige plaats. Dikwijls is het zo dat er al pelgrimage of bedevaarten gebeurden naar die heilige plaats vooraleer daar een kerk komt of een kapel. Maar dat zijn als het ware de kanoniseringen, de bevestigingen door de kerk zelf van de heiligheid van die plaats. En die heiligheid, als het ware, daar wordt ook toe bijgedragen, precies door de stroom van pelgrims, die telkens weer opnieuw, door de eeuwen heen soms, naar die plaats komen en op die plaats danken en loven en smeken en troost vinden. Wanneer daar een kerk staat, wanneer daar een kapel staat, dan is er niet alleen die plaats heilig, maar heel die ruimte die geconstrueerd is, vol met betekenissen en beelden en symbolen die verwijzen naar het transcendente. Wel, die kerk, die ruimte, die architectonische ruimte en de plaats zelf ook, natuurlijk, die worden als het ware vensters gericht op het transcendente. En dat heeft een grote betekenis voor zeer vele mensen, ook vandaag nog. Er is het fenomeen van wat men noemt de volksdevotie, van mensen die soms nog weinig contact hebben met de officiële kerk, met de katholieke kerk, met de zondagse liturgie, met het christelijke leven in het algemeen. Wel, voor heel vele gewone mensen zijn dat soort plaatsen, dat soort heilige plaatsen, dat soort bedevaartplaatsen van zeer grote betekenis in hun leven. En het is helemaal niet verstandig, zoals ook kardinaal Daniels ooit geschreven heeft, om neer te kijken op die volksdevotie. Daar zijn natuurlijk uitwassen in, daar is soms verkeerde magische mentaliteit mee verbonden, maar ik herhaal het, voor heel veel gewone mensen is dat als het ware een bevestiging van hun contact, hun blijvend contact met iets waarvan zij misschien niet alles goed beseffen of begrijpen, maar waarvan zij de nood aanvoelen in hun leven. Zij, zoals kardinaal Daniels het ooit uitdrukte, zij bieden als het ware met handen en voeten door naar die heilige plaats te trekken in bedevaart. Dat punt van de bedevaarten zal ik nu, na de break, even kort behandelen. In het derde deeltje van mijn uiteenzetting over bedevaart en heilige plaatsen, zal ik het nu kort hebben over bedevaarten en fenomenen die daarmee verband houden, zoals processies. Bedevaarten zijn er altijd geweest in de geschiedenis van het christendom. Dat betekent op weg gaan naar een plaats waar Christus of Maria aanwezig geweest is of verschenen is, waar heiligen geleefd hebben, eventueel de marteldood gestorven zijn, enzovoort. Eigenlijk zijn bedevaarten, als het ware, symbolische handelingen van een diepe waarheid die in het christelijk leven aanwezig is. Namelijk dat wij allemaal op weg zijn, pelgrims zijn, in ons leven. Ons leven is, als het ware, een lange pelgrimstocht naar Jeruzalem. Naar het heilige Jeruzalem. En de bedevaart bijvoorbeeld naar Jeruzalem is als het ware een symbool, een verdichting als het ware, van die bedevaartstocht die het christelijk leven zelf is. En die pelgrimstocht, die wordt als het ware, in die pelgrimstocht worden we als het ware gestimuleerd door concrete bedevaarten, door concreet op stap te gaan met andere gelovigen in een lange tocht, meditatieve tocht, naar de heilige plaats die wij op het oog hebben. En waar wij, ik herhaal het, troost kunnen vinden, waar we kunnen danken en loven en smeken. Het is interessant dat tot de dag van vandaag duizenden en duizenden mensen bijvoorbeeld naar Lourdes trekken. En daar met hun zieken, maar ook als gezonden, naartoe trekken. Precies om troost en steun en dank enzovoort uit te spreken en te vinden. Het echte mirakel van Lourdes, heeft ooit iemand gezegd, is dat precies zoveel mensen, al die duizenden en duizenden mensen, daar de mogelijkheid vinden, de steun vinden om het leven te leiden dat zij moeten leiden. Dat pas is een echt mirakel, zou men kunnen zeggen. Op die heilige plaatsen blijft als het ware, zoals ik eigenlijk ook al gezegd heb, iets hangen van de godsdienstigheid, van de diepe vroomheid van mensen, die generaties pelgrims, die daar al geweest zijn. En wanneer wij op bedevaart gaan, dan hebben wij als het ware het gevoel te participeren in iets dat ons overstijgt. In een soort tocht waar niet alleen wij of onze kompanen deel aan nemen, maar waar als het ware alle levenden en doden die daarmee verbonden geweest zijn, aanwezig zijn in zekere zin. En die aanwezigheid wordt door vele mensen ook aangevoeld wanneer ze op dergelijke plaatsen komen. Het is interessant dat Santiago de Compostela zo'n bedevaartsoord is, waar ook vandaag nog ongelooflijk veel mensen naartoe trekken. Te voet, met de fiets, op welke manier dan ook. En het rare is dat de figuur die daar, de heilige die daar aanbeden wordt, dat die naar het schijnt niet eens bestaan heeft. En de kerk blijft dat bedevaartsoord als het ware aanvaarden en steunen. Ook al heeft die heilige Sint-Jacob misschien niet echt bestaan. Dat betekent misschien dat die plaats geheiligd is, ongeacht de letterlijke aanwezigheid van die historische figuur. Het is een plaats, ik herhaal het, waar honderdduizenden mensen doorheen de tijd hun geloof beleefd hebben en in dat geloof sterkte en steun en dank gevonden hebben. En dat allemaal in die kerk, in dat kerkgebouw, waar dat allemaal eindigt, waar dat allemaal tot een soort perfecte, mooie afsluiting komt. Wel, dat is als het ware voldoende voor de kerk, om die plaats te blijven herkennen. Ik heb al gezegd dat de volksdevotie die uit bedevaarten blijkt, bedevaarten naar grote en kleine bedevaartsplaatsen, dat die volksdevotie helemaal niet te versmaden is. Ook al is ze soms in zekere zin heidens en ook al is ze soms besmet met een magische mentaliteit. Het is een manier voor heel eenvoudige mensen en soms ook voor niet eenvoudige mensen om terug aansluiting te zoeken bij de diepte van het geloof. Een diepte die zich in het lichamelijke, als het ware, uitdrukt, in het stappen zelf, in het prevelen van de rozenkrans, ook al weet men niet perfect wat men zegt. Het gebed, de lippen, de voeten, bidden als het ware in onze plaats. Ik denk dat dat een diepe waarheid is. Rituelen, ook wanneer we verstrooid zijn, wanneer we daar niet met onze aandacht bij zijn, volledig, en dat kan nooit volledig, wel, die rituelen en de gemeenschap rondom ons die in die rituelen betrokken is, die bidden als het ware met ons en voor ons. En dat is enorm belangrijk. Tegelijkertijd zijn die bedevaartsplaatsen ook plaatsen waar het authentieke religieuze leven, waar catechese, waar liturgie plaatsvindt. En dat is heel belangrijk, hè, dat gebeurt. En dat kan maar gebeuren als die plaatsen en die bedevaarten ook in de kerk ondersteund blijven. Dat die bedevaarten zijn gelegenheden voor de kerk tot apostolaat, tot betere bekendmaking en beleving van het authentieke geloof bij al de mensen die daar komen. Daarom moeten op die plaatsen natuurlijk ook goede liturgie en goede catechese, aangepaste catechese aanwezig zijn. Laatste puntje dat ik kan verbinden met die bedevaartsgekte, als ik het zo mag zeggen, rond Santiago de Compostela, is dat die bedevaarten de dag van vandaag door ongelooflijk veel mensen bezocht worden en gedaan worden, ook al zijn ze helemaal niet gelovig. Dat is als het ware een postmodern fenomeen. Dus die religieuze, die eertijds of tot nog toe eigenlijk strikt genomen religieuze activiteit, die wordt ook meegedaan door niet-gelovigen, dikwijls voor redenen die met het geloof helemaal niks te maken hebben. Die eerder te maken hebben bijvoorbeeld met krachtpatserij, een heel lang, dagenlang, maandenlang kunnen stappen en zich daar kunnen dan op beroepen. Krachtpatserij of ergens een nood die men aanvoelt. Men is in de steek gelaten door de traditionele geneeskunde, door de klassieke geneeskunde. En men zoekt vreemde alternatieven. Men zoekt therapeutische steun, om zo te zeggen. Dat is onmiskenbaar, ook aanwezig in veel van die hedendaagse bijna pseudo-religieuze participaties. De vraag is, moeten we dat negeren, moeten we dat verwerpen? Zelfs daar moeten we voorzichtig zijn, denk ik. Het kan zijn dat iemand vanuit mislukkingen in zijn leven, vanuit miserie in zijn leven, denkt dat dat therapeutisch misschien een goede truc is om eens iets te doen dat buiten de gewone middelen ligt om met die mislukkingen of met die miserie om te gaan. Zoals op bedevaart gaan. Maar het kan zijn dat, ook al is dat zo, dat onverwacht bij bepaalde mensen die dan daarin betrokken geraken, geleidelijk aan iets terug bewust wordt of levend wordt van datgene wat ze misschien ooit gekend hebben in hun kinderjaren of wat ze alleen van horen zeggen kennen. En het blijkt uit getuigenissen dat dus die bedevaarten dikwijls resultaten hebben, hè, religieuze resultaten, als ik het zo mag zeggen, bij mensen die dat zelf helemaal niet verwachten, maar die zich op het einde van, wanneer ze bijvoorbeeld in Santiago de Compostela aankomen, het gevoel hebben, effectief, er is iets meer in het leven dan wat ik tot nog toe gedacht heb. Dank u wel.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uiteenzetting die ons gegeven werd door professor Herman de Deyn over ondernemen van bedevaarten. Een volgende keer staan we samen stil bij een ander catechetisch thema en dan hoop ik dat u er ook opnieuw bij bent. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.